Ja, daar zit ik dan. Ik ben geloof ik de oudste van alle sprekers, dus ik mag een klein zitplekje erbij hebben. Ik stel voor dat we een kort ogenblik van gebed hebben met elkaar. Dank u wel, Heere God, dat u ons deze mogelijkheid geeft om samen na te denken over uw woord en over uw oude volk. Dank u wel voor deze digitale methoden in rare coronatijden. Dank u dat we toch met elkaar verbonden mogen zijn. Open uw woord voor ons. Leid ons door de Heilige Geest bij het spreken, bij het luisteren. Laat het alles mogen zijn. Tot zegen voor ons, tot zegen voor Israël en tot de eer van uw naam. Amen. Ik ben maar liefst 3 keer uitgenodigd. Ik mag vandaag hier zijn, over 2 weken weer. En over 4 weken voor de 3de keer. Dan snapt u ook meteen de titel van deze avond, want we gaan het nu hebben over het verleden van Israël, de volgende keer over het heden van Israël en de 3de keer over de toekomst van Israël. Dus ze horen alle 3 bij elkaar. Ik heb die titels opgegeven toen ik eigenlijk nog geen idee had waar ik het over wou hebben, behalve dan dat ik wist dat het over Israël zou gaan. Maar ik weet nu wel waar ik het over wil hebben bij dat verleden van Israël. Ik ga u geen Bijbelse geschiedenis vertellen, die kennen de meesten van u al lang. Ik ga u niet vertellen over de aartsvaders en over de uittocht en de intocht in het land. Ik ga niet zozeer geschiedenis behandelen, maar theologie. Ik ga het hebben over de status van Israël als volk van God. Wat betekent dat nou eigenlijk? En waarom werd alleen Israël uitverkoren? Wat was daar zo bijzonder aan? Nou ja, een beetje in die geest. En ik ga dat doen aan de hand van de allermooiste indeling die je daarvoor kunt vinden in de Bijbel. En dat is wat Paulus zegt in Romeinen 9. En ik begin met voor te lezen die eerste 5 verzen uit de Telos-vertaling. Paulus zegt, ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet. Terwijl mijn geweten meegetuigt door de Heilige Geest dat ik grote droefheid heb en een onophoudelijke smart in mijn hart. Want zelf heb ik gewenst door een vloek gescheiden te zijn van Christus, ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Israëlieten zijn zij, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen en uit hen is naar het vlees de Christus, die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Amen. Nou, dat is een echt schitterende samenvatting van alles wat er nou zo bijzonder is aan Israël. U zou het misschien eerder in psychologische zin willen zoeken, zoals sommige mensen doen, en misschien zou u wijzen op hun zeer bijzondere kwaliteiten. Maar God zegt in Deuteronomium 7 dat hij Israël niet heeft uitverkoren omdat het nou het beste of het mooiste of het grootste van alle volkeren was. Veeleer was het kleinste van de volkeren. Maar hij zegt, ja, het was omdat ik jullie lief had. Zoals wij wel eens denken, hoe kunnen Jantje en Marietje nou toch in vredesnaam met elkaar trouwen? Wat zien ze in vredesnaam in elkaar? Ja, maar dat hoeven wij ook niet te weten, als Jantje en Marietje het maar weten. God zegt, Mozes zegt, omdat God ons lief had. En die liefde kun je dan uitsplitsen in deze 7 kenmerken... En dan komt er nog een 8e bij en die gaat over de Messias. De Christus, zoals hier staat, want dat is gewoon Grieks voor wat in het Hebreeuws Mashiach heet. De Messias. En wat ik vanavond wil doen, dat is met u naar die 7 kenmerken kijken. En als u ze alle 7 tot u hebt laten indringen, dan weet u aan het eind wat zo bijzonder is aan Israël. Ten eerste, en daarom kies ik ook liever de Telos-vertaling in plaats van bijvoorbeeld de HSV. Niet aanneming tot kinderen. Zoonschap, daar zit echt het woord zoon in. Maar het is ook weer niet geboorte. Het is gesteld worden tot zonen. Nou, u weet, als Israël nog in Egypte is, dan zegt God via Mozes dat deze tegen de farao moet zeggen, Exodus 4, vers 22, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan. En zoon, dat is niet zozeer door geboorte, zei ik al, maar door benoeming, door adoptie. God heeft Israël geadopteerd. Je kinderen kun je niet uitkiezen. Je moet maar afwachten wat er tevoorschijn komt. Maar zonen, die je adopteert, die kun je kiezen. En God heeft Israël als zoon uitgekozen. En nu ga ik u een van de meest bijzondere teksten uit het Oude Testament lezen over dat zoonschap van Israël, omdat ik daarmee ook een ander woord wil introduceren. En dat is het Maleachi 3 vers 17. Daar staat dit, dat is wel HSV. Ze zullen voor mij, zegt de Heere van de legermachten, op de dag die ik maken zal, een kostbare schat zijn. Ik zal hen sparen zoals een man zijn zoon spaart die hem dient. Hier wordt dat zoonschap van Israël verbonden met wat hier heet een kostbare schat. Dat is in het Hebreeuws één woord, segula. En segula, dat is een schat zoals een koning die heeft. Een goud en zilveren schat, dat vind je twee keer in het Oude Testament voor die koning vermeld. Maar dat wordt overgedragen naar Israël. De verschillende vertalingen lezen dat verschillend, kostbare schat, persoonlijk eigendom. Je vindt het al in Exodus 19, als Israël is aangekomen bij de Sinaï. Maar het is allemaal één en hetzelfde woord, segula. Een schat, een kostbare schat. Dat woord raakt mij, want Israël is daarin nooit veranderd. Israël is al zodanig niet terzijde gesteld. Het is nog steeds die kostbare schat van God. Een zoon des welbehagens. Dat is een mooie uitdrukking uit Spreuken, Spreuken 3. Maar het is ook een woord dat God zelf tegen zijn eigen zoon zegt. U bent mijn geliefde zoon in wie ik een welbehagen heb. Maar dat geldt ook voor Israël. En Maleachi zegt, God spaart Israël zoals een man dat doet met zijn zoon die hem dient. Ik vind dat daarom ook, dus een beetje een zijpaadje, maar daarom zo treffend, omdat God zijn eigen zoon, en nu zoon met een hoofdletter, niet gespaard heeft. Paulus zegt dat letterlijk zo in Romeinen 8. Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. En dat was juist bij uitstek een zoon die de vader diende. Maar juist omdat God zijn zoon op het kruis niet gespaard heeft, kan hij Israël sparen en zal hij Israël sparen. En hij doet dat met vreugde, want Israël is zijn segula, zijn kostbare schat. Een van de kostbaarste dingen naast zijn zoon die God op aarde heeft in de geschiedenis, de hele geschiedenis door. Nou, dat is het eerste. Israël is Gods eerstgeboren zoon. En voor God is dat een wonderbare schat. Zoals een man die zeg maar één zoon heeft en daar al zijn hoop op gevestigd heeft. En die zoon is wel eens ongehoorzaam, die ligt wel eens dwars. En die komt wel eens te laat thuis en die gaat wel eens met verkeerde vrienden uit. En weet ik het allemaal, maar het is toch je zoon. Als God naar Israël kijkt, dan zegt hij, het is toch mijn zoon en het blijft altijd mijn zoon. Het is een kostbare schat. Nou, het probleem is een beetje dat ik over elk van die zeven punten wel heel lang zou willen praten. Maar we moeten er toch een beetje proberen doorheen te komen. Maar houd het eerste vast. Israël is Gods segula, Gods kostbare schat. U vindt die uitdrukking, zei ik al, in Exodus 19... Maar ook een paar keer in Deuteronomium, je vindt het ook in Psalm 135, vers 4. Altijd hetzelfde woord, het wordt wel verschillend vertaald, maar het betekent God kostbaar eigendom. Zoals een koning die een schatkamer heeft, waar hij zijn schatten bewaart. Het tweede woord is de heerlijkheid. Nou, als je Israël een beetje kent, dan weet je waar dat op slaat. We noemen dat de Shechina, of beter gezegd, zo hebben de rabbijnen het genoemd, want het woord komt niet in de Bijbel voor. Maar het woord Shechina komt van een werkwoord, Shachan, dat we ook herkennen in een ander woord dat wel in de Bijbel staat. Namelijk het woord Mishkan. En Mishkan, dat vertalen wij als tabernakel. Tabernakel komt weer uit het Latijn en dat betekent tent. Maar Mishkan betekent woning. Shachan betekent wonen. De Shechina betekent Gods wonen bij ons. Gods heilige tegenwoordigheid bij ons. Die bij Israël gestalte kreeg in een zichtbare wolkolom. En 's nachts een vuurkolom, dat was natuurlijk het uiterlijk teken ervan, maar het was God zelf die bij zijn volk kwam wonen. En die Shechina vind je maar op twee plaatsen. Je vindt die in de woestijn, als de tabernakel wordt opgericht in Exodus 40, dan staat daar dat de wolk kwam en overschaduwde die tabernakel. En daarmee wordt die tabernakel vervuld, dat zag iedereen gebeuren, met de heerlijkheid van God zelf. Maar die tent was een tent waarmee Israël op weg was naar het beloofde land. Want uiteindelijk is die Shechina opnieuw neergedaald bij de inwijding van de tempel van Salomo. Niet bij de tempel van Zerubabel na de Babylonische ballingschap. Dat was wel een grote vraag voor de rabbijnen en voor ons eigenlijk ook nog steeds. Waarom gebeurde dat niet? Maar dat hoeft ons nou niet bezig te houden. Maar die profeten in die tijd hebben al wel gezegd, met name Ezechiël, in Ezechiël 43, dat in de Messiaanse tijd, als de Messias zou komen en zijn rijk zou oprichten op deze aarde, dan zou die Shechina weer verschijnen. In Ezechiël 43, daar verschijnt hij. Hier zie je in hoofdstuk 9 tot 11 hoe die Shechina langzaam wegtrekt, aarzelend, alsof God het vreselijk vindt zijn volk te moeten achterlaten. Maar ja, dat was omdat hij wist dat kort daarna die tempel verwoest zou worden door de Babyloniërs. En voor die tijd trekt de Heere zich eruit terug, zoals een mens een huis verlaat dat even later door de slopers zal worden gesloopt. Maar Ezechiël zegt, die Shechina komt terug. In de tempel van de Messias zal die Shechina opnieuw neerdalen. De laatste keer dat ik in Israël was, dat was helaas niet dit jaar, door corona kon dat niet. Maar de vorige keer las ik een bordje, dat had ik nog nooit gezien, misschien hing het ook nog niet zo lang, bij het tempelplein. En daar stond dat iets van die glans van Gods tegenwoordigheid er altijd nog was blijven hangen. Nou ja, misschien is dat een beetje romantiek, want die Shechina is er echt weggegaan en we hebben nooit gezien dat hij terugkwam, behalve bij één keer. Dat was toen de Heer Jezus naast de tempel van Herodes stond. En die tempel was prachtig, schitterend mooi. Zo mooi was die tempel nog nooit geweest, maar het was een lege huls. Toen het voorhangsel scheurde bij het sterven van de Heer Jezus, kon iedereen zien, de ark was er niet in en de Shechina ook niet. En dan zegt de Heer Jezus, breek deze tempel af en ik zal het in 3 dagen opbouwen. En zij dachten dat hij het over de tempel van Herodes had. Maar de Heer Jezus had het over zichzelf. Want de Shechina, de wolkolom, de heiligheid van God, de heerlijkheid van God, rustte op hem. Hij was op dat moment de ware tempel. Nou, u ziet, daar is ook weer een heleboel bij te zeggen. Maar ik maak weer een geweldige sprong. Toch weer naar de toekomst, ook al hebben we het over het verleden. En wel naar een woord uit Jesaja 60. Over de Messiaanse tijd. De volkeren zullen gaan naar uw licht, wordt tot Israël gezegd. Of ook de volkeren zullen wandelen in uw licht. En koningen zullen opgaan naar de schittering van uw zonsopgang. De zon der gerechtigheid zal over Israël opgaan, zegt Maleachi 4. En Jesaja zegt, dan zullen de volkeren opgaan om die schittering die er dan in Israël zal zijn, mee te maken. En die schittering heeft eigenlijk alles te maken met die Shechina. Dat zoonschap, dat begon dus al in Exodus 4. Dat is de eerste keer dat je erover hoort. En dan een hele tijd later in Exodus 40, als de tabernakel is opgericht, dan horen wij over die Shechina, die heerlijkheid des Heren die neerdaalt op die tabernakel. God komt te midden van zijn volk wonen. Als Mozes opstijgt op de berg Sinaï in Exodus 25, dan begint de Heren tot hem te praten. En ik ben een schoolmeester van beroep en als ik nou hier in de zaal had zitten, dan zou ik vragen, wat is nou het eerste waar de Heer over begint? Dat is toch wel bijzonder, nietwaar? Mozes is voor de eerste keer opgestegen op de berg. En waar gaat de Heer het nou allereerst over hebben? Waar gaat zijn hart naar uit? Wat is nou voor hem belangrijk? Ik zal het u vertellen. Het allereerste u vindt in Exodus 25 is, jullie moeten een tabernakel bouwen, want ik wil in jullie midden wonen. Dat wonen is de Shechina. Israël is bijzonder omdat daar, zeker toen de tempel daar stond, de heerlijkheid van God op aarde woonde. Je kon zoeken op aarde wat je wilde, maar er was maar één plek en die heet Jeruzalem. Daar was die Shechina te vinden. En dat is heel spectaculair. En zo zal het straks ook weer zijn als de Messias terugkomt en de tempel herbouwd zal worden. Nou, dat is het tweede kenmerk. Het derde, wat Paulus noemt in Romeinen 9, dat zijn de verbonden. Nou, ik weet niet, je hebt mensen die praten altijd over het verbond. We zijn kinderen van het verbond. En dan ben ik wel eens zo ondeugend en dan zeg ik, welke van de 9 verbonden uit het Oude Testament bedoelt u? Dat is natuurlijk niet aardig, want die mensen raken helemaal in de war door zo'n stomme vraag. Welke van de 9 verbonden? Ze hebben het over het verbond. Nou ja, je hebt het verbond met Noach, je hebt het verbond van Abraham, daar hebben zelfs 2 van. Genesis 15 en Genesis 17. Dan heb je het Palestijnse verbond, zoals we dat noemen. Dat was vlak voordat ze het beloofde land binnengaan, Deuteronomium 30. Dan heb je nog het oude verbond van de Sinaï. Je hebt het nieuwe verbond van Jeremia 31. Dan heb je nog het verbond met Levi. Dat gaat over het priesterschap, de priesterlijke familie. Je hebt het verbond met David. Dat gaat over het huis van David. Uiteindelijk ook over de Messias. De verbonden, zo staat het hier. En let wel, al die verbonden hebben te maken met Israël en uiteindelijk ook met het Messiaanse Rijk. U zegt, nou, het verbond van Noach toch niet? Zelfs daar, want bij Noach's verbond gaat het erom dat God laat zien via de zegen die Noach uitspreekt dat hij uiteindelijk de God van Sem is en dat Jafet, dat zijn wij eigenlijk, Jafetieten, de volkeren uit dit deel van de wereld, die zullen wonen in de tenten van Sem. Daar zie je dus bij het verbond van Noach al dat het gaat toespitsen naar Sem en vandaar gaat het steeds verder toespitsen tot Abraham, Isaac en Jacob. Dus zelfs daar zie je het al, maar zeker al die andere verbonden, die hebben te maken met Israël, maar ook met ons. Want zegt God tegen Abraham, in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Daarom mogen wij er ook bij horen, maar het is in u. En later zegt God tegen Abraham, in uw zaad, in uw nageslacht. Dat betekent in de eerste plaats in Israël. Later wordt het toegespitst op Christus. Zegt Galaten 3. In Christus zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar je kunt dat niet losmaken van Israël. En dat is, het is heel bijzonder. We kunnen niet gezegend worden buiten Israël om. Als mensen proberen voor mij het evangelie samen te vatten, dan zeggen ze, nou, het evangelie betekent, de Heer Jezus is voor zondaren gestorven. Als je dat gelooft, dan ontvang je vergeving en dan word je behouden. Ik zeg, hoe past Israël in dat plaatje? Dan kijken ze me wezenloos aan. Want ze hebben geen idee. Er zijn echt christenen die denken dat de Heer Jezus maakt niet uit of hij nou een moslim of een... Nou, een moslim bedoel ik eigenlijk niet. Ik bedoel een Eskimo, notabene. Of een Afrikaan of een Aziat. Dat maakt allemaal niet uit. Hij is voor ons gestorven. Hij heeft het werk volbracht. Daarom kunnen wij ons vergeving ontvangen. Je hebt Israël daarbij niet nodig, denken ze. Maar diezelfde Paulus zegt in Romeinen 15. Christus is gekomen voor zijn eigen volk, voor Israël. En in tweede instantie om de barmhartigheid van God ook aan de volkeren te verkondigen. Degene die voor mij stierf aan het kruis is wel de Messias van Israël. Je kunt niet buiten hem om. En die verbonden, die zijn verbonden met Israël. Als ik mag horen onder dat nieuwe verbond, dan druk ik dat zo uit. Jeremia 31 zegt dat verbond wordt gesloten met het huis Israël en met het huis Juda. Dat zijn de 10 en de 2 stammen. Dat is samen het hele volk Israël. En ik ben onder het dak van de zegeningen van het verbond mogen komen schuilen. Maar het is niet in eerste instantie met mij gesloten. Ik mag er ook bij horen door de genade van God. Maar het gaat in de eerste plaats om het verbond zoals God dat gaat sluiten ook met Israël. Dan gaan we verder naar het vierde punt. De wetgeving. Ja, sorry, maar daar kan ik ook weer een hele avond over praten. De Torah, de wetgeving op Sinaï, de Torah. Israël kun je niet losmaken van de Torah. Als je nou ergens Israël pijn wil meedoen, en trouwens ons ook, ook Christen voor Israël, en ook wij allemaal die Israël een goed hart toedragen, dan moet je zeggen dat de Torah in Christus is afgeschaft. Terwijl de Heer Jezus notabene zelf zegt in Matthäus 5, vers 17, de Torah, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden of af te schaffen, maar om die te vervullen. Dat is heel wat anders. De Torah komt niet aan de Torah. Er zijn natuurlijk allerlei misverstanden over. Hè? Ik las eens bij Pinchas Lapide, een orthodoxe Jood, die notabene hoogleraar in het Nieuwe Testament was. Dus hij kende allebei heel goed. En die schrijft, het Jodendom is een godsdienst van pure genade. Lekker om die christenen een beetje te prikkelen, hè? Die dat vaak tegenspreken. Die denken dat het Jodendom een wettische godsdienst is. Nou, hoe kan dat nou? Het is door God gegeven, notabene. Op de Sinaï. En ik zal u vertellen, ten eerste is de Torah genade, omdat God überhaupt zo'n prachtige wet aan Israël gegeven heeft. Welk volk, zegt Mozes in Deuteronomium, heeft er zo'n wet? Ten tweede, God is degene die ons de kracht geeft om die geboden te volbrengen. Ik zeg nou ons, want wij staan onder de wet van Christus, zegt Galaten 6. En dat is niet wezenlijk verschillend. En ten derde, als je die Torah overtreden hebt, dan is er het offer om die zonde weg te doen en je weer te herstellen in de gemeenschap met God. Torah is een en al genade. Ja, je kunt er iets wettigs van maken, dat deden de fariseeën. Dat doen trouwens sommige christenen ook. Een wet waardoor je bij God in een goed blaadje kunt komen, waardoor je de gunst van God kan verwerven. Maar daar is die wet niet voor gegeven. Die wet heeft een heel andere functie. Een functie, als het ware, het zijn de condities waaronder we met God kunnen verkeren. God schenkt ons van zijn kant zijn belofte, dat is zijn kant van het verhaal. Hij sluit een contract met ons, een verbond, waarin hij belofte doet. En die gaat hij ook nakomen. En van onze kant vraagt hij om te doen wat hij van ons verwacht. En Jezus doet later hetzelfde. Hij zegt, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Zo simpel is het, Johannes 14. En als je mijn geboden bewaart, dan zullen de Vader en ik bij je komen en woning bij je maken. Zo is het altijd. Als je als christen gedoopt wordt, zegt Matthäus 28, wat volgt daarop? Je wordt gedoopt tot de naam van de drie-enige God. En dan? Om te leren te onderhouden al wat Jezus geboden heeft. Dat is Torah. Ja, maar u zegt, er staat toch ook, Christus is het einde van de Torah. Nee, hij is niet het einde van de Torah. Zo zou je het kunnen lezen, maar dan lees je het niet in zijn verband wat Paulus zegt in Romeinen 10. Hij is het einde van het wetticisme, van een systeem waarbij mensen zich inbeelden dat ze de hemel kunnen verwerven, de zaligheid kunnen verwerven, door de geboden van God te onderhouden, maar zo werkt het niet. Dan is er inderdaad, wij zijn niet onder de wet, onder het wetticisme, maar onder de genade. Maar Paulus heeft zijn hele leven trouw die Torah volbracht. Zelfs in Handelingen 28 zegt hij tegen de Joden in Rome dat hij altijd trouw was gebleven aan de Torah en aan de voorvaderlijke gebruiken. Het is heel mooi in de Bijbel wat je hierbij zou moeten betrekken. Dat heb ik pas geleden ontdekt. Ik heb het nooit ergens gelezen. Maar ik vond het heel bijzonder. Het woord oogappel kom je 3 keer tegen het Oude Testament. 2 keer zegt God het van Israël. Israël is mijn oogappel. Nou, je weet, als je klap op je oog krijgt, dat doet gemeen zeer. Oogappel, dat is iets heel kostbaars, want het is een van de allerergste dingen die we zouden kunnen verliezen, onze oog. Het is heel erg als je daar een klap op krijgt. Als je in Israël komt, dan kom je aan Gods oogappel. Je leest dat in Zacharia 2, je leest dat in Deuteronomium 32. En ook individueel, de individuele gelover in Israël, zegt Psalm 17, is Gods oogappel. Maar omgekeerd, dat ontdekte ik, in Spreuken 7 vers 2, daar zegt een vader tegen zijn zoon, bewaar mijn Torah als je oogappel. Gods oogappel is Israël. De oogappel van Israël is de Torah. En die 3 kun je nooit uit elkaar spelen. Die horen bij elkaar. Er is geen relatie tussen God en zijn volk buiten de Torah om. Daarom, zodra ze tot zijn volk waren bestemd, bracht hij ze naar de Sinaï en gaf ze zijn Torah. En de getrouwe Jood is nog steeds bezig daarmee elke dag om die Torah van God te onderzoeken. En Torah in de breedste zin als het woord van God, zoals dat voor ons het Oude en het Nieuwe Testament is, dat is Torah. Ik ben ook elke dag bezig om die Torah te onderzoeken. En ook al wat ouder ben geworden, ben ik wel bang dat ik op aarde nooit ermee klaarkom. Ik ben die Bijbel nu, even denken, 65 jaar aan het onderzoeken. Ik ben nog lang niet klaar. Maar ja, ik zal er ook nooit mee klaarkomen. Torah, ik kan het zo goed begrijpen. Die Jood die elke dag met die Torah bezig is. En ik zei het al, die Torah van Mozes en die Torah van Christus, dat is in hun diepste wezen, in hun essentie 1. Want de Heer Jezus de Torah moet samenvatten, dan zegt hij, God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Ik las gisteren nog weer eens in de Talmud, kwam net zo uit. Heel in het bijzonder, in traktaat Makot, waar een rabbi zegt, Mozes gaf 613 geboden aan Israël. Maar Jesaja heeft ze teruggebracht, David heeft ze teruggebracht tot 6, geloof ik, op Psalm 15. Ik citeer nou even uit mijn hoofd. En toen kwam Jesaja, die heeft ze teruggebracht tot 6 in Jesaja 33. Micha heeft ze teruggebracht tot 3, Micha 6 vers 8. Toen kwam Jesaja weer, die heeft ze teruggebracht tot 2. Je moet gerechtigheid en recht doen. En toen kwam Habakuk en die heeft ze teruggebracht tot 1. De rechtvaardige zal door zijn geloofsvertrouwen leven. En geloofsvertrouwen zonder liefde is ondenkbaar. Het gaat altijd in dezelfde richting. De liefde is het geheim van de Torah en van de relatie tussen God en zijn volk. En al het andere is wetticisme. Nou, we moeten verder. De vijfde. De dienst, de priesterdienst in het heiligdom. Ik heb u net een schoolmeestervraag gesteld. Toen Mozes op de berg kwam, Sinaï voor de eerste keer, wat was het eerste waar de Heer over begon? Ik heb net zo'n vraag opnieuw voor u. En ik heb het u net gezegd, Exodus 40, daar zie je dat die Shechina neerdaalt op de tabernakel. Die wordt helemaal vervuld van de heerlijkheid van God. Fantastisch moment in de geschiedenis van Israël. De eerste neerdaling van de Shechina. Mijn schoolmeestervraag is nu, en wat is dan het eerste wat de Heere zegt? U mag er even over nadenken, neem ik een slokje water. Nou, die paar die hier zitten zeggen ook niks. En hier is het antwoord. Maar het is een beetje een strikvraag, want Exodus 40, dat is het einde van het boek Exodus. Het volgende is Leviticus 1. En waar begint God over te praten? Over de offers. En het allereerste is het vrijwillige brandoffer. Dat was ook een dagelijks verplicht brandoffer. Maar dat vrijwillig brandoffer, dat geeft een Israëliet uit de volheid van zijn hart. Niemand verplicht hem daartoe. En hij doet het om wel aangenaam bij God te zijn. Niet omdat hij zonde gedaan heeft, maar gewoon omdat hij vreugde wil beleven aan de relatie met zijn God. En daarvoor geeft hij dat offerdier dat hij helemaal opoffert, waar hij niks van voor zichzelf neemt. Natuurlijk, alle offers verwijzen naar het werk van Christus, maar hier gaat het vooral om die vrijwillige daad, als een daad van aanbidding. Als het over de Shechina gaat, dan denk je aan God die gemeenschap met de mens zoekt. De heerlijkheid van God komt uit de hemel, daalt op aarde neer. God wil bij mensen wonen. Maar als het over de priesterdienst gaat, dan gaat het over de mens naar God toe. Hij wordt vertegenwoordigd door die priesters. En die priesters in het heiligdom, die betuigen door hun offers, die brengen eigenlijk door hun offers de lof en de dank en de aanbidding van het volk Israël. Je kunt je de relatie tussen God en Israël niet voorstellen als je bijvoorbeeld alleen maar aan verbonden denkt, of als je verbonden terugbrengt tot het idee van een contract. Sommige mensen willen dat woord helemaal niet horen, maar dat is natuurlijk toch al de essentie van een verbond. Maar nee, het gaat over gemeenschap, het gaat over relatie, het gaat over liefde, het gaat over een vader en een zoon, weet u nog wel, wat we helemaal in het begin hadden. En zo is dat hier ook. Een vader die tegen zijn zoon zegt, deze is mijn geliefde zoon. Maar dat zegt hij in feite al tegen Israël ook. Maar die zoon praat ook terug. Die zoon zegt ook tegen die vader, u bent mijn geliefde vader. Dat is verbinding, dat is relatie. En hoe je dat zegt en hoe je dat uit, dat maakt dan verder niet veel uit. Het gaat om die diepe band. De priesterdienst is er om die diepe band te onderhouden. Johannes 5 zegt hier Jezus tegen de Samaritaanse vrouw, de vader zoekt zulke mensen die hem aanbidden. Met alle respect, hij zoekt geen predikers, hij zoekt geen theologen. Dat is fijn dat ze er zijn. Ik probeer er zelf ook eentje te zijn. Maar wat de vader zoekt, is de enige keer in het Nieuwe Testament waarvan staat dat de vader ernaar zoekt, dat zijn aanbidders. Dat zijn mensen die hem hun lof, dank en aanbidding brengen. Uit de volheid van hun hart. Dat is een relatie. Daarom zegt hij ook het eeuwige leven is dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Relatie gevormd. Een levensrelatie. De zesde. De beloften. Ja, daar kun je natuurlijk ook weer ontzettend veel bij voorstellen. God heeft al dingen beloofd aan Abraham. Hij beloofde Abraham een groot volk. Hij beloofde Abraham een land. Land Canaan werd dat. En hij beloofde uiteindelijk, indirect weliswaar, maar toch ook de Messias. Uit zijn zaad zou de zegen voortvloeien voor alle volkeren van de wereld. Die in hem zouden geloven. Die beloften, die zijn Dus allereerst bij Abraham te vinden. Maar ik zou ook heel in het bijzonder willen denken aan David. Als je probeert een totaal beeld te krijgen van het verleden van Israël, dan moet je niet alleen maar kijken naar Abraham, Isaac en Jacob. Je moet niet alleen maar kijken naar de woestijnreis, hoe belangrijk die episode bij de Sinaï ook is. En de intocht in het beloofde land. Maar overmorgen hoop ik te preken in Waddinxveen. U mag toch niet komen, dan mogen er maar 30 komen. Had u al lang voor moeten intekenen. Maar dan ga ik preken over Psalm 132. God had gezegd in Deuteronomium 12, jullie moeten zoeken naar die plaats waar ik kom wonen. Nou, toen kwamen ze in het beloofde land, dachten u dat er iemand gezocht heeft waar die plaats waar de Heer wou wonen? Ze wisten niet eens waar ze moesten zoeken en hoe ze moesten zoeken. Ze waren veel te veel bezig met hun eigen landerij en hun eigen huis en hun eigen bestaantje op te bouwen. En dan zegt David, ik heb gezocht. Na 500 jaar. En ik vond de ark, want daar draait het allemaal om, in het huis van God. Ik vond die ark in het huis in Kiryat Jearim, waar niemand u meer aan dacht. En ik heb hem opgebracht op de berg Sion, waar de tempel moet verschijnen. Ja, dat moet mijn zoon doen. Maar David had dat verlangen in zijn hart. En God wekt dat verlangen bij hem. In 2 Samuel 7 lees je dat. Dat is een kernhoofdstuk. Als je het hele plaatje rondom Israël wil begrijpen, hoort dat er ook bij. Niet alleen de 5 boeken van Mozes. Maar ook dat. Waar de profeet Nathan bij David komt. David was bezig met de toekomst. Het voortzetten van zijn dynastie. Een zoon uit zijn lendenen zou hem opvolgen. Maar uiteindelijk ook het Messiaanse Rijk. Daar begint een van de meest wezenlijke onderdelen van het hele plaatje van Israël. Niet alleen maar het land en de stad, maar ook de Torah en de tempel. David heeft die zelf niet mogen bouwen, dat heeft zijn zoon gedaan, Salomo. Maar David en Salomo zijn toch samen dat ene type van de Messias. En samen hebben zij die tempel voorbereid en uiteindelijk heeft Salomo die mogen bouwen. Maar die beloften die daaraan verbonden zijn, zijn uiterst belangrijk. Je vindt dat terug door de citaten in het Nieuwe Testament, in Hebreeën 1 bijvoorbeeld. Van God zegt, ik zal hem een vader zijn en hij zal mijn zoon zijn. In 2 Samuel 7 slaat dat op Salomo, maar in Hebreeën 1 wordt het toegepast op Christus. Van 2 Samuel 7, dat gesprek tussen Nathan en David en vervolgens ook tussen de David en de Heere God, dat slaat op een verre toekomst. Zonder dat zouden we niet geweten hebben dat er zoiets is als de troon van David. Zouden we nooit een helder beeld hebben gekregen van de Messias, want Messias betekent gezalfde. En gezalfde betekent gezalfde koning. En dat betekent een dynastie waaruit die koning geboren zou worden. En die dynastie was het huis van David. Dat maakt het plaatje pas echt compleet. Want nu gaan we ook de profetieën begrijpen in een heel belangrijk deel van het Oude Testament, namelijk die profetische boeken. Die allemaal op hun eigen manier schilderen hoe uiteindelijk dat Messiaanse Rijk tot stand komt, waarbij de Messias zal zitten op de troon van David. Zo kwam de engel immers bij Maria. Ik zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou moet u mij eens vertellen, wat kon zich Maria daarbij voorgesteld hebben? Toch hetzelfde als wat elk weldenkend mens aan leest. De troon van David, dat is de troon waar David op zat toen hij regeerde over Jeruzalem. En waar later Salomo op zat en later Rehabiam en al die andere zonen uit het huis van David. En toen hield dat op een bepaald moment op en daarna heeft er nooit meer iemand op die troon gezeten. Totdat die engel kwam en zei, maar er komt er nog één uit het huis van David. En hij zal zitten op de troon van David. En ik vraag dat meermalen aan mensen, waar is die troon eigenlijk? Ja, sommige mensen denken dat die verhuisd is naar de hemel. Ja, ik heb daar niks over gehoord hoor, ik heb geen verhuisbericht ontvangen. Ik weet wel dat hier Jezus een scherp onderscheid maakt in Openbaring 3 vers 21. Tussen de troon van God in de hemel, waar hij nu zit. En de troon van David, ook al staat het woord David daar niet. En zijn eigen troon waar hij straks op zal zitten. Dat is een heel verschil. En die troon van David is de troon die hij zal bestijgen in het Messiaanse Rijk. Daarom bij het hele plaatje van het verleden van Israël, alle wortels van de geschiedenis van Israël, of het nou de aartsvaders zijn, of dat het Mozes is, of dat het David en Salomo zijn. Ja, je kan dat van het begin af aan niet losmaken van de toekomst. Sorry, dat komt pas over 4 weken. Maar toch, je kunt het er niet van losmaken. Je kunt David niet losmaken van die ene die eenmaal zal zitten op de troon van vader David. Ja, en die belofte is nog steeds niet in vervulling gegaan. Hij zit in de troon van God in de hemel, maar nog niet op de troon van David. Maar dat gaat wel gebeuren. Net zoals al die andere beloften in vervulling zijn gegaan. Weet u nog dat ik straks zei, er is geen verbond of het heeft met Israël te maken. Zelfs het verbond van Noach. Zo kun je ook zeggen, er is geen belofte van God of die heeft met Christus te maken. Alle beloften van God die nog in vervulling moeten gaan, die hebben Christus als centrum en grondslag. Daarom schrijft Paulus in 2 Korinthe 1 dat alle beloften van God ja en amen zijn in Christus. In hem is het ja en in hem is ook het amen. Die beloften die gaan in vervulling. Ook die God aan Israël heeft gedaan. God heeft tegen Abraham gezegd, dit is het land dat ik aan jou en je nageslacht geef. Mensen willen lezen in Hebreeën 11 dat David, Abraham wel begreep dat het niks zou worden op de lange duur en dat hij daar maar uitkeek naar een ander vaderland, een hemels vaderland in de hemel. Maar dat betekent het helemaal niet. Ik heb daar geen tijd om dat nu allemaal uit te leggen. Maar Abraham zal straks dat Messiaanse Rijk meemaken van de bovenkant, om zo te zeggen, met zijn verheerlijk lichaam bij Christus in de hemel. En dat zo hebben we een heleboel teksten verdraaid om het maar los te maken van Israël. Zodat je nu een christendom je kunt voorstellen waar Israël eigenlijk helemaal niet meer bij nodig is. Kijk maar naar de oude geloofsdocumenten en catechismussen van de oude tijden, maar ook van na de reformatie. Israël komt er nauwelijks in voor. Je kunt over het verbond praten zonder Israël erbij te halen. Dat doet de Bijbel nooit. Je kunt praten over de toekomst zonder Israël bij te halen, maar Israël zal het middelpunt zijn van het Messiaanse Rijk. De volkeren zullen optrekken naar Sion, zegt Jesaja 2. Ik moet er niet te veel over vertellen, anders heb ik over 4 weken helemaal niks om te vertellen hier. Maar het gaat allemaal uiteindelijk om dat aloude Sion. Er is hier geen plek voor vervangingstheologie. De gemeente heeft niet de plaats van Israël ingenomen. De gemeente heeft haar eigen belangrijke plaats in de wegen van God met deze wereld. Maar uiteindelijk zal Israël het middelpunt van de wereld zijn. En daarom tenslotte, nee niet helemaal tenslotte, want er was nog een extraatje, weet u wel, punt 8. Maar eerst punt 7, de vaderen. Nou schrijft Paulus aan Romeinen. Dat waren voor een groot deel mensen uit de heidenen. En die zouden de vraag kunnen stellen, ja sorry Paulus, maar die vaderen van Israël, ja, Abraham, Isaac en Jacob zijn mooie verhalen. Maar wat hebben wij daar nou in wezen mee te maken? En ik weet zeker dat een heleboel christenen vandaag de dag in wezen hetzelfde zouden doen. Wat hebben wij nou in wezen met Abraham, Isaac en Jacob te maken? Van hen zijn de vaderen. En als tegenvraag zou ik willen zeggen, wat betekent het dan dat jij als Fries of Zeeuw of Groninger of Hollander of Brabander, dat jij een kind van Abraham bent. Dat staat heel duidelijk in Galaten 3. Wij zijn zonen van God, staat er, maar er staat ook dat we zonen van Abraham zijn. Wat kan jou als heiden dat schelen? Dat komt omdat we dat allemaal kwijt zijn, dat we die vragen stellen, dat we dat niet meer weten. Terwijl toch altijd in onze oren zou moeten doorklinken dat in Abraham, Isaac en Jacob onze zegeningen geschonken zijn. In hen zijn alle geslachten van de aardbodem, voor zover ze tot geloof gekomen zijn, gezegend. Het gaat niet buiten die drie om. We zijn kinderen van Abraham. En Paulus maakt dat in Romeinen 4 heel mooi duidelijk. Hij zegt, Abraham heeft 2 nageslachten. Een fysiek nageslacht, dat is het volk Israël tot op de dag van vandaag. Maar niet allen in Israël wandelen in de weg van Abraham, in het geloof van Abraham. Maar zegt Paulus, je hebt nog een tweede groep. Dat zijn mensen, dat zijn wel geen fysieke nakomelingen van Abraham, maar ze wandelen wel in het geloof van Abraham, in de voetstappen van Abraham. En dat zijn ook kinderen van Abraham. En als u dat niks kan schelen, dan zegt de Heere God, nou, dan mis je toch een heel erg belangrijk iets, want het christendom is zonder Israël niet te begrijpen. Even een advertentie ertussendoor. Ik heb daar een boekje over geschreven. Dat komt in het najaar uit. En dat heet Dit geloof ik. En dat begint met de uitdagende stelling dat christendom een soort vervuld jodendom is. Het is nog meer dan dat, maar dat in de allereerste plaats. We hebben allemaal met die vaderen te maken. Ik ben een kind van Abraham. En dat is voor mij even belangrijk als dat ik een kind van God ben. Want in Galaten 3 worden ze allebei aan mij voorgehouden. Het zijn zegeningen waar ik allebei heel dankbaar voor ben. En dan tenslotte, nummertje 8. Ik zou zeggen, is 7. Ik heb ooit een geboortekaartje gekregen. Misschien kijkt die goede jongen, want hij is nu ook in de 40. Een geboortekaartje gekregen van een vader die schreef, is 7 een volmaakt getal, wat dan een 8-tal wezen zal. Hij was namelijk de 8e, die jongen. En dat is hier ook zo. Die 7 horen bij elkaar. Ze geven een plaatje van Israël, dat was zichzelf compleet is. Maar die 8e hoort er onherroepelijk bij. Het wordt een beetje anders ingeleid. Uit hen is naar het vlees de Christus. Dat betekent gewoon de Messias. Die God is over alles, gezegend tot in eeuwigheid. Dus die Messias is God. Dat is voor Israël een zware pil om te slikken hoor. Tot op de dag van vandaag. Maar even belangrijk is dat Jezus mens is. En niet zomaar een mens. Hij is niet uit Nederland of uit Afrika of uit weet ik waar vandaan. Hij is een Jood. En als je dat wegveegt en zegt dat dat er niet meer ter zake doet, dan ga je een heleboel missen. Jezus is een Torah-getrouwe Jood. Hij heeft nooit de Torah overtreden, ook al beweren sommige mensen dat van wel. Hij is zelfs de enige die hem perfect heeft onderhouden. En hij is de vervulling van de Torah. Hij is die Messias. Al die vorige punten, maar ik heb geen tijd meer, al die punten die we hebben gehad, die zou je opnieuw kunnen behandelen en dan moet je heel duidelijk Christus naar voren houden. Want Christus is dé Zoon van God. En de Shechina is uiteindelijk die heerlijkheid van God die op Christus woonde. En alle verbonden zijn in Christus. En die Torah is uiteindelijk vervuld in Christus. En die beloften worden vervuld in Christus. Dus nummertje 8 is de sleutel om al die andere 7 te begrijpen. En zonder die 8e hangt het allemaal nog steeds als loszand aan elkaar. En die Christus is mijn verlosser. Daarom mag ik er ook bij horen. Ik mag ook komen onder het dak van het nieuwe verbond. Ik mag ook delen in de zegeningen. Maar het is nog steeds eerst de Jood en dan de Griek. En daarom kan geen christen zijn eigen christendom goed begrijpen als hij niet ziet in de eerste plaats dat Christus alles te maken heeft met Israël. Niet omdat hij nou toevallig als Jood geboren is. Dat was geen toeval. Dat was zelfs buitengewoon wezenlijk. Christus kwam in de eerste plaats voor Israël. Hij kwam niet voor ons. In de tweede plaats, ja. Hij kwam in de eerste plaats, zegt Paulus, om de beloften aan Israël te vervullen. En daar is hij nog steeds mee bezig om zo te zeggen, want pas in zijn wederkomst worden al die beloften ook daadwerkelijk vervuld. En in tweede instantie mag ik er ook bij horen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Want het heil is te groot dan dat het beperkt zou zijn tot Israël. Dat is een mooi onderwerp voor de volgende keer. Als we het gaan hebben over het heden. Eigenlijk over de nieuwtestamentische periode. En die gaat door tot op de toekomst. En die toekomst begint over 4 weken. Dat wil zeggen, dan mag ik mijn toespraak houden. Sarah is gaan staan. Dat betekent Willem, ophouden. Tijd is om. En zo is het ook. We gaan even uitrusten, ik ook. En ik hoop dat u dan met een paar hele mooie vragen komt.